Goedemorgen allemaal. Ja, het is duidelijk zichtbaar als ik zo rondkijk. De vakantieperiode is aangebroken. Vakanties. Even ontspannen aan het jachtige leven. Ontsnappen aan een leven wat bol staat van de activiteiten. Even er helemaal uit zijn. Je zoekt rust. De een in the middle of nowhere, in een hangmat tussen de bomen. De ander ergens op een camping. Weer iemand anders in een hotel of in een vakantiehuisje. Hoe je het ook doet, je wil rust ervaren. Even niet de dingen moeten doen die je gewoon bent te doen. Gewoon even niets hoeven. Ik vergeet de broeders en zusters niet die om reden van gezondheid, om reden van leeftijd of andere zaken niet op vakantie kunnen. Voor wie de vakantieweken misschien wel extra eenzaam en moeilijk zijn. Goed om daar als gemeenteleden aan te denken, want je kent die mensen wel. Dus sla er acht op. De vakantie geeft rust en ontspanning. Het alledaagse leven, ja, dat levert stress en spanning op. Maar als dat zo is, dan zijn die paar weken vakantie, 2, 3 of hoeveel het er ook zijn, die zijn dan misschien wel heel weinig om de rest van het jaar op te kunnen teren. Rust zoeken in de vakantie is van wezenlijk belang. Maar mijn vraag is dan, is dat alleen voorbehouden aan de vakantieperiode? Alleen maar dan? Als je geïrriteerd, gestrest raakt in de file, ja, misschien zelfs wel in de vakantiefile. Wanneer het niet zo gaat zoals jij het hebt bedacht. Wanneer het niet zo gaat zoals jij het wel gewenst hebt. Wat zegt dat dan over jezelf? Wat zegt het over jouw innerlijk? Over jouw houding ten opzichte van jezelf? Ten opzichte van je naaste? En tegenover de Heer? Stress. Het kan funest zijn voor je geestelijke rust en je gezondheid. Het is een kwestie van geestelijke wijsheid om dat te onderkennen en er iets tegen te doen. Om je houding echt te veranderen. Om in wijsheid te leren je leven te veranderen. Maar wat is geestelijke rust? En wat geeft dan die echte ontspanning? In een woordenboek wat ik erop na heb geslagen, daar stond iets wat mij aansprak. En dat is het volgende. Men spreekt van ontspanning, waartegenover de inspanning van de arbeid, rust van de geest gesteld wordt. Men spreekt van ontspanning, waartegenover de inspanning van de arbeid, de rust van de geest gesteld wordt. Ik wil een stukje met jullie lezen uit het Bijbelboek Spreuken. En we lezen Spreuken 14, vers 29 en 30. En je kan dat meelezen via de beamer. Daar staat: wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht. Wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid. Een tevreden geest geeft een goede gezondheid. jaloezie knaagt aan je botten. Ik zal dat straks verder uitwerken. Rust en ontspanning vanuit geestelijke wijsheid. Van hieruit wil ik deze spreuken, zijn er twee, vanmorgen doornemen. En als je naar die gelezen tekst kijkt, dan zie je dat daar het woord geduld en tevreden als kerngegeven voorkomen. En geestelijke rust, ontspanning, zijn volgens mij verbonden met deze twee kernbegrippen. Geestelijke rust en ontspanning zijn de bron van deze kernbegrippen. En het overkoepelende begrip is, maar dat begrijp je als je het Bijbelboek Spreuken openslaat, dan gaat het over wijsheid, het boek van wijsheid. Wijsheid, levenservaring, maar dan wel gekoppeld aan ontzag voor God en Jezus Christus. Ik wil een korte toelichting geven op de opbouw van Spreuken, want volgens mij wordt er niet zo heel vaak over of uit het Bijbelboek Spreuken gesproken. Dus vandaar. Veel spreuken zijn kort en krachtig. En ze bestaan, ja, zeg maar, uit twee zinnen of twee regels, twee zinsdelen. En die hebben een verband met elkaar. Soms is de tweede regel een herhaling van de eerste, maar dan met andere woorden. In andere spreuken geeft de tweede regel een duidelijke aanvulling op hetgeen staat in de eerste regel. In een weer andere spreuken is een tweede zinsdeel precies het tegenovergestelde. Je zou zeggen, het geeft een tegenbeweging, maakt het zichtbaar van het eerste deel. Er wordt een contrast neergezet om de hoofdzin, de eerste regel, in de tweede regel te onderstrepen. Ja, dus daarmee wordt die eerste regel sterker. En dit alles om de les van wijsheid extra aan te bevelen, door te laten zien wat de andere kant betekent en oplevert. Nou, als je naar de twee gelezen spreuken kijkt, dan zie je daar die tegenbeweging in. Er staat een geduldig mens tegenover een onbesuisd persoon, inzicht tegenover dwaasheid, tevreden tegenover jaloezie, gezondheid tegenover knagen aan je botten. In spreuken gaat het over een tegenstelling tussen wijsheid en dwaasheid. Tussen leven in relatie met jouw Heer tegenover onachtzaamheid voor de Heer, onachtzaam zijn voor de woorden van de Heer. En elke spreuk beschrijft een, ja, gewaarwording, een waarneming als een les voor jou en voor mij. Door je te laten leiden door zijn geest, wil de Heer jouw geestelijke rust, jouw geestelijke ontspanning, dus jouw geestelijk welzijn bevorderen. Zodat het jou in alle opzichten geestelijk goed gaat. En niet alleen op de vakantie, hoor. Nee, elke dag. We gaan het regel voor regel eens bekijken. En dan beginnen we bij de eerste spreuk, de eerste regel. Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht. Als je daar de Naardense Bijbel naast zet, dan staat er in de Naardense Bijbel: een langmoedige is rijk aan goed verstaan. Oud woord, hè, langmoedig. Ik gebruik het nooit. Jullie wel eens? Het is een heel oud woord. Dus ik heb het maar eens opgezocht in het woordenboek. Want als je dan over gaat nagedenken, wat is langmoedig? Ja, dan kom je daar niet helemaal uit, denk ik. In het woordenboek staat, niet spoedig verstoord. Dat is een langmoedige. Veel kunnende verdragen. veel kunnen verdragen. Ben jij langmoedig? Kan jij veel verdragen? Bezit jij een volhardend, geduldig zijn? Of ben je snel geïrriteerd? Denk en leef jij kijkend naar jouw geestelijke toekomst? In dat geval kijk je veel verder dan hetgeen nu voor ogen is. Wie geduldig is, wordt niet verstoord door de dingen om hem heen. Wie geduldig is, kan volhardend uitzien naar wat de Heer hem aanreikt, elke keer weer. Wanneer je dat kunt, dan neem je ook de tijd om zaken in de hemel waar te nemen. Dan neem je echt tijd om wat de Heer jou aanreikt, goed te verstaan, goed te begrijpen. Versta en begrijp jij ook de geestelijke verbanden? Het is belangrijk om de oorzaken van negatieve dingen in het geestelijke wereld te zien, in zijn geestelijk verband te zien. Als je dit doet, krijg je gaandeweg meer geestelijk inzicht. En vanuit hetgeen jij verwerft en verworven hebt, kan je andere mensen leren. Maar nog belangrijker, je kan tot voorbeeld zijn. Jij, langmoedig mens in wording, jij leeft in een rustig tempo, zonder allerlei korte lontjes, zonder hedendaagse, ja, hoe zal ik het noemen, hyperigheid. We weten wat een hype is, hè? Je laat jouw leven steeds minder leiden door de waan van de dag. En als je wordt geconfronteerd met een hype die om aandacht dwingt, vraag je dan bij jezelf eens af: wie dwingt er hier nou om aandacht? Waarom moet ik er nu zoveel tijd aan besteden? Wie heeft er belang bij dat ik er zoveel tijd aan besteed? Let op. Het rijk der duisternis heeft er belang bij dat jij zo weinig mogelijk tijd aan jouw leven met en voor jouw Heer besteedt. Dus hij wil dat jij je tijd ergens anders aan gaat besteden. Onderken dat. Onderken die werkingen en verbreek ze. We gaan naar de tweede zin. Dat is dus die tegenbeweging, hè? Wie onbesuisd is, die stapelt dwaasheid op dwaasheid. En in de Nadense Bijbel staat: wie kortaf van geest is, drijft domheid op. Wie kortaf van geest is, reageert geprikkeld, korzelig. Het is iemand met een kort lontje, is snel geïrriteerd, zou kunnen zeggen, is opvliegend. Je flapt er heel snel van alles uit, zonder er goed bij na te denken. Je zegt dingen, je doet dingen, zonder besef wat de gevolgen kunnen zijn. En dit overkomt je regelmatig. Het lijkt wel of je niet van je fouten leert. Het zou kunnen dat je je niet laat corrigeren door een ander of door de Heer. De tekst zegt dan dat je domheid opdrijft. Af en toe stapel jij nog dwaasheid op dwaasheid. Kortaf zijn in reageren. Korte termijn werk. Niet nadenken. Korte lontjes. Nou, als we eerlijk zijn, Dan denk ik, dan hebben we er allemaal op zijn tijd wel eens last van. Ik wel. Geduldig zijn. En blijk geven van geestelijk inzicht. Is een zaak om serieus werk van te maken. Zulk geduld. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Geduldig zijn. Je zou ook kunnen zeggen geduldig worden, is een groeiproces. Een groeiproces waar ook een flinke worsteling achter kan zitten. Een worsteling in jezelf vooral. Een worsteling om jouw te snelle reactie te doven. Te doven met rust en kalmte. Om in je denken, om in je voelen om te schakelen van wat je voor ogen hebt naar het geestelijk perspectief. Het opgroeien tot zoon. En dan denk ik, als je dat omschakelen doet, dan is er heel veel uiteindelijk niet meer belangrijk. Het doet er niet meer toe. Je hoeft niet meer te reageren. Want het heeft namelijk niks met het zoonschap te maken. En dat vind je ook terug in de woorden van Prediker. Die zegt op een gegeven moment, heb een lange adem. En beheers je rusteloosheid. Want rusteloosheid heerst in het hart van de dwaze. Het is een strijd tegen machten uit het rijk de duisternis. Die jou willen afhouden van ingaan in het geduld en de rust van de Heer. Herken je hier iets van in eigen leven? David, hij getuigt van deze strijd in zichzelf, dit zoeken. En die zegt dan, Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heere van nu tot in eeuwigheid. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Het tot rust brengen, het is een groeiproces. Een proces waar je bewust voor moet kiezen. En dat proces vraagt aandacht en kost energie. Je moet bewust kiezen om uit de onrust, uit de ongedurigheid, uit, ja, ik vul het verder niet in. Stap eruit. Maak bewust die keuze om eruit te stappen. Onderken de geestelijke druk die de macht uit het rijk der duisternis op jou willen leggen. Door jouw aandacht vol te maken. Vol te maken met van alles en nog wat. En vaak zijn dat dan ook nog negatieve indrukken. Juist als je bewust kiest om meer te gaan leven vanuit de rust in de Heer. Ja, dan komt er heel wat op je af. Ook voor David was het een strijd met de tegenstander. Want hij was ook wel eens ongeduldig en heet gebakerd. Maar David vindt rust en stilte bij God. Zoals een klein kind heerlijk rust en wegsoest in de armen van vader of moeder. Geestelijke rust, geestelijke ontspanning zijn volgens mij in de gelezen tekst verbonden met die kernwoorden geduld en een tevreden geest. Geestelijke rust, een rustige ziel is de bron van jouw geestelijk welzijn, je geestelijk welbevinden. Leef en werk jij in en vanuit de rust van de Heer? Is jouw ziel, jouw innerlijk, altijd in de rust van de Heer? Is er in jouw leven plaats voor de rust in de Heer? Of is jouw leven vol van allerlei natuurlijke activiteiten en misschien ook wel geestelijke activiteiten, waarbij de innerlijke rust naar een later moment wordt verschoven? Nou, dat komt later wel. Op een huis, staat hier ergens in de buurt, ik weet niet meer exact waar, er staat een bordje. En het bordje staat is, je kent dat wel, zo'n naambordje op zijn huis, de rust is elders. Wat zegt dat over de bewoners? Is jouw rust elders? Word je constant bezig gehouden? Jouw rust in de Heer is geen onderbreking van je dagelijks bezig zijn. Het mag meer en meer een doorlopende situatie zijn, waarin jij onafgebroken je geborgen weet bij de Heer. Je veilig weet, je veilig voelt bij de Heer. Ongeacht wat er allemaal op je afkomt. Aan dreigingen, aan beperkingen, aan onrust van buitenaf. Deze dreigingen en beperkingen, voortkomend uit het rijk der duisternis, ze willen jou veilig voelen. Jou veilig weten bij de Heer te niet doen. Ze willen jouw rust en jouw welbevinden verstoren. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Staat in Hebreeën 4 vers 10. Wie hier op ingaat, zal net zo in de rust verkeren als God en Jezus, en daarin beelddrager zijn van hen. In de rust verkeren, terwijl je aan het werk bent, zowel in de geestelijke als in de natuurlijke wereld. Ook God en Jezus, ze zitten niet alleen maar rustig en stil op de troon. Vanuit een klimaat van rust en vrede, vol geduld, zijn ze geestelijk aan het werk. Voor jou, voor mij, 7 keer 24 uur. Ja, dus ook op zondag. Jezus maakt daar een opmerking over, namelijk tegen de aanhangers van de oud-testamentische sabbatisme. Mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. En dat zegt hij op de wekelijkse sabbatdag. Ja, mooi vind ik dat. De Heer werkt duidelijk waarneembaar, in alle rust, in degene die hem in Christus Jezus toebehoren. En dat doet hij alle dagen. Jouw Heer werkt vanuit en in geestelijk rust met zijn Vader samen. Leven vanuit deze innerlijke rust, ja, dat is ook voor jou en voor mij weggelegd. Niet straks, maar vandaag, nu, morgen en zo verder. Uiteindelijk zal niets jouw rust in de Heer kunnen verstoren. Wat een perspectief. Jij mag en kan vandaag al deel krijgen aan die innerlijke hemelse rust van een blij en ontspannen leven. Ga de strijd aan en kom meer en meer vrij van die satanische druk, die satanische onrust in jouw leven. Leef en werk in alle rust Gods plan uit voor jouw leven. En het is dan voor jouw leven van vandaag, voor jouw leven straks, voor jouw toekomst, volwassen worden in zijn koninkrijk. Daar kan je nu al delen van meemaken, van proeven, van ervaren. Werkend vanuit de rust in de Heer, word jij een geduldig mens die blijk geeft van een groeiend inzicht. We gaan naar de tweede spreuk. Een tevreden geest geeft een goede gezondheid. En de herziene statenvertaling die zegt: een gezond hart is het leven voor het lichaam. Dan zou je misschien zeggen, ja, dit is toch een hele andere spreuk dan de eerste spreuk die we net hebben gehoord. Ze lijken niet bij elkaar te horen. Maar ze hebben wel een relatie met elkaar. Immers, geduld en tevredenheid hebben beide te maken met dat bronbegrip rust. Een rust, geduld, tevredenheid, ze zorgen voor jouw geestelijk welzijn. Jij, geduldig mens, laat je niet zo snel opjagen en van de wijs brengen. Je bent en blijft een tevreden mens. Natuurlijk, je hebt je verlangens, je hebt je doelen, je hebt je ambities, niks mis mee. Maar het beheerst je leven niet. Het beheerst je leven niet alsof dit het allerbelangrijkste is. Voor jou is iets anders het allerbelangrijkste. Je leeft jouw leven in nauwe relatie met jouw Heer. En misschien denk je wel eens, ja, het zou wat mij betreft best eens wat anders mogen gaan. Maar te midden daarvan is jouw basishouding tevredenheid met jouw leven. Tevreden zijn met wie je nu bent. Kortom, tevredenheid ligt dicht tegen geduld aan. De verbindende elementen zijn de rust en de wijsheid die jij ontvangt van jouw Heer door werking van zijn geest. Ze hebben een goede invloed op jouw gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. En de spreuk geeft aan dat een goede gezondheid te maken heeft met een tevreden geest, met een gezond geestelijk hart. Hoe jij leeft, gestrest of in alle rust en tevredenheid, het maakt een groot verschil uit. Het gaat om jouw geestelijk welzijn. En Salomo heeft de eenheid van geest en lichaam gezien. En dat komt in deze spreuk duidelijk naar voren. Zowel positief als negatief. En dan gaan we naar het tweede deel kijken. Want daar staat: jaloezie knaagt aan je botten. En de herziene statenvertaling die zegt dan: maar afgunst is verrotting van de beenderen. Er zijn ook veel vertalingen die het woord jaloezie vertalen met nijd of met afgunst. Jaloezie, afgunst, nijd. Het zegt iets over hoe jij naar andere mensen kijkt. Dus ook hoe jij naar jezelf kijkt. Terwijl je er mag zijn zoals je bent. Je mag jezelf accepteren en respecteren. Je bent bij de Heer net zoveel waard als elke broeder of zuster in zijn gemeente. Waarom zou ik dan jaloers zijn op een ander? Ja, maar zoals die ander omgaat met zijn problemen en de tegenstand. Ja, dat kan ik echt niet hoor. Dus je neemt geen genoegen met jezelf. Ook al werk je samen met Jezus aan innerlijk herstel en evenwicht. Jaloezie. Het kan inderdaad knagen. Het is een geestelijke werking die knaagt en die zeurt. Je bent innerlijk onrustig en kunt niet tevreden raken, omdat je aan het vergelijken blijft. Het gras bij jouw medebroeder of zuster is altijd groener dan jouw gras. Het kenmerk van jaloezie is de onrust. De onrust dat je niet op je plek kunt zijn. Dat je niet in vrede kunt zijn met wie je bent. En met wat je hebt ontvangen van de Heer. Jouw aandacht wordt getrokken door het voor jou schijnbaar onbereikbare. De geest van jaloezie, de geest van ontevredenheid. Ze ontregelen de opbouw van het geestelijk lichaam. Van jou, van mij, dus van de gemeente van de Heer. Het één worden wordt door macht uit het rijk de duisternis verstoord. Ja, als het even kan, onmogelijk gemaakt. Onrust. Het geen genoegen nemen met jezelf. Ze hebben een negatieve invloed op jouw geestelijk welzijn. En ook op natuurlijke gezondheid. Jezus, hij werkt door zijn geest in jou. Hij brengt jouw leven in evenwicht met dat van hem. Daar mag jouw aandacht naar uitgaan. Dat is jouw bron van tevredenheid. Je bent door hem geliefd. Je bent door hem gekend. David is stil geworden. David heeft zijn ziel tot rust gebracht. Je mag stil worden en jouw ziel tot rust brengen. Ga binnen in zijn rust, zoals David en zoals Jezus. Binnen gaan betekent dat je erin trekt, dat je ermee omhult. Jij bent permanent omgeven door zijn rust, zijn vrede. En dit schept in jou een basis van tevredenheid en geduld. Het is een goddelijk evenwicht wat doorwerkt in jouw doen en laten en in je reageren. Wees geduldig. Wees tevreden. Leef in en vanuit de rust in de Heer. Het is goed voor jouw geestelijk welzijn. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Amen. Ik zal bidden. Dank u wel, Heer, dat we bij u innerlijke rust